In 2 Samuel 20 waren wij. Bij wat genoemd wordt het oproer van Seba. Dat het hele hoofdstuk beslaat. Overigens, we werden even gehinderd door de aanslag van Joab op Amasa. Dat kwam er even tussendoor. Maar we hadden van doen met ene Zeba, de zoon van Bichri, een Belialsman van Jemini, die weer op zijn beurt weer eens een keer met de bazuin blies en meende dat er een andere koning moest komen. Waarbij David nog altijd een uitbeelding is van het nieuwe verbond onder Christus. En waarbij de tegenstanders altijd de uitbeelding zijn van of wetteloosheid in het algemeen, helemaal geen normen en waarden, of van de normen en waarden die opgelegd worden en die dwingend opgelegd zijn, hè, die afgedwongen worden, wilde ik zeggen. En dat is met name het geval bij Saul, zoals je langzamerhand weet. Dat is het geval bij Absalom. En bij Van Seba is eigenlijk ook niet zoveel lelijks te zeggen. Zal ik wel verteld hebben, Seba staat voor 7. Het is gewoon Seba, het is 7. En hij is nog van Bichri ook. Uit Benjamin hebben we vastgesteld, dus familie van Saul. En historisch laat het zich dan verklaren. Saul was ook uit Bichri. Uit Beger, Becher. Al heeft hij dan een wat moeilijke stamboom. Het is lastig terug te vinden, maar het is uit dezelfde familie. Dus je denkt van, nou ja, hij ziet kansen. Hij wil David weg hebben. Misschien is er dan een kans dat er iemand weer uit de familie van Saul op de troon komt, enzovoort. Maar Becher betekent, hangt samen met Begoer. En Begoer staat voor eerst geboorterecht. Hij kan nog rechten laten gelden ook, om zo te zeggen. 7 als het volmaakte en Becher als uitdrukking van eerst geboorterecht. Maar niettemin, het gaat niet wat worden, het is ook niet de bedoeling. We hebben namelijk, want ik spreek nou toch even heel in de breedte over algemene Bijbelse beginselen. We hebben namelijk in de Bijbel ook een vast beginsel. Dat luidt ongeveer zo. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen, met dank aan Hebreeën 10. Het is wat laat dat het zo vastgesteld wordt, maar er staat erin, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het staat daar in Hebreeën 10, overigens in verband met oud-testamentische instellingen die vervangen worden door nieuw-testamentische. Maar het is een algemene uitspraak vervolgens. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Daarna zoekt u maar eens in uw Bijbel hoe vaak en waar dat wordt toegepast. Het begint al met die eerste Adam, weet u wel. Die eerste Adam, die vervangen wordt door een tweede, door een andere. Nou ja, er zitten 4000 jaar zitten tussen. Ja, er zit wat tijd tussen, maar niettemin, het gebeurt wel. Hè? En zo heb je het ook met God doet belofte aan Abraham, daarna komt de wet, maar God neemt de wet weg om er de genade voor in de plaats te stellen. En dat is waar specifiek de Hebreeënbrief dan over ging. En in welk verband dat gezegd wordt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Maar het is een algemene uitspraak daar. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt. En ook wat betreft David krijg je hetzelfde. Hè? God neemt Saul weg en stelt David. En wat de opvolging van David betreft, het wordt Salomo, maar God neemt hem weg. Het wordt Nathan. Dan moet je wel goed opletten trouwens. Maar... ja.
Salomo weg en
Ja?
Ja, lees maar
Lucas. Ja, het is wat ingewikkeld, maar de lijn, de geslachtslijn van Salomo sterft officieel uit. Of het in de praktijk ook zo is, dat hangt nog. Maar daar wil ik nou geen punt van maken. Hij wordt in ieder geval officieel. De laatste daaruit was Jechonias. En van hem staat, schrijf deze man kinderloos. Dat niemand van hem voorspoedig zal zijn zittend op de troon in Jeruzalem. Van David in Jeruzalem. Dat wil zeggen, als de Heer van hem zou afstammen, dan zou hij ook niet voorspoedig zijn op de troon in Jeruzalem. Nee, officieel heeft hij geen nageslacht. En de, zijn opvolger, de erfgenaam, wordt, dat kun je zo nalezen hoor, in Matthäus 1 en eventueel in Lucas 3. Zijn opvolger is Sealtiel. Maar volgens Lucas 3 stamt hij niet van Salomo, maar van Nathan. Dat wil zeggen, het erfrecht gaat over naar de andere tak van de familie. Nou ja, dus toch naar de tweede. Niet naar Salomo, maar naar Nathan enzovoort. Maar dat soort dingen die komen op allerlei niveaus in de Bijbel zo dikwijls voor. Je moet er maar aan wennen. Het is een vast Bijbels gegeven. En dat het verschijnsel dat de wet die eerder was vervangen wordt door de genade, of moet het anders zeggen, dat het oude verbond, namelijk het Mosaïsche verbond der wet, niettemin vervangen wordt door het nieuwe verbond der genade, wordt door Paulus in Galaten 4 eenvoudig verklaard. Paulus zegt, God had belofte gedaan, nog eerder, aan Abraham. En het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham. Dus het heeft oude rechten. En dat de wet, het Mosaïsche verbond, 430 jaar na Abraham gegeven werd, ja, dat is dan lastig, want het moet dan toch eerst weer verdwijnen, want zolang wet heerst, kan geen genade heersen. En daarna zegt hij, en dat nieuwe verbond, dat oude verbond der wet, dat 430 jaar later kwam na Abraham, zegt dat doet niks aan de beloften aan Abraham toe, het doet er ook niks aan af, het heeft er zelfs niks mee te maken eigenlijk. Het was wachten totdat die wet vervuld zou worden en dat was het dan. En daarna worden de beloften vervuld. En zo wordt dus toch het nieuwe verbond gesteld in de plaats van het oude. En wordt dus het eerste weggenomen en het tweede gesteld, enzovoorts. Zo gaan die dingen. Maar die strijd blijft er altijd. En in de theologische wereld, nou de theologische wereld wordt hierdoor beheerst. Door de altijd zo geweest. Door de verhouding tussen wet en genade. Van andere dingen worden grote punten gemaakt, maar in werkelijkheid, hier gaat het altijd over, hè. Of wij leven onder wet, bijvoorbeeld die van de kerk, of die van Mozes, of die van het Joodse volk, of wat dan ook, of uit de genade die God geeft. En er is altijd een afweging, er worden altijd compromissen tussen gesloten, omdat een weldenkend mens heus wel begrijpt dat je onder de wet uiteindelijk niet kunt leven. Sommigen begrijpen dat niet, maar daar kan ik niks aan doen. Maar gewoonlijk wordt dat wel doorzien. En dan wordt dan een beetje genade geïntroduceerd als compensatie. Maar de Bijbel zegt, God is overvloedig geweest over ons met de rijkdom zijner genade. Het wordt niet gemengd met de wet, het wordt gesteld in de plaats van. En die spanning is er altijd en overal. Op hoog niveau, op laag niveau en onder laag niveau versta ik ons eigen persoonlijke leven. Toch? Nou ja, ik denk het. Vaak veel misverstand over. Maar goed, we hebben hier dus iemand die van goede kom af, met een goede naam en een goede achtergrond en een goede stamboom, wat mij betreft, van Begur, Begge uit Benjamin. Maar hij komt in opstand tegen David. En u begrijpt, dat gaat dus helemaal fout met die man. Het is in dit geval een veel korter verhaal gelukkig dan dat van Absalom. Maar onderweg wordt afgerekend en daar waren we gebleven door Joab alsnog met Amasa. U weet wel, dat was die Amasa, dat was die man die de legers van Absalom aanvoerde in de tijd. En dan ziet u wat genade vermag. Aan de kant van David, David stelde Amasa alsnog aan over zijn legers, daarbij Joab zelfs passerend. Maar u weet wat Joab dan doet, wat hij altijd doet namelijk. De man is sterk, komt voor zichzelf op en hij doodt Amasa. En in die situatie waren wij gebleven, vers 10, 11, 12. Amasa lag in het bloed gewenteld, het was even een oponthoud. Maar hij verdwijnt toch. Wat wij vinden in de persoon van Joab heb ik u ook verteld. Joab is die man die het ondoordikkenden voor David opneemt. En toch, hij is geen vriend van David of David is geen vriend van hem. En we hebben David al meerdere keren de uitspraak horen doen dat dit niet zo heeft op die, die zonen van Zeruiah. Om, ze zijn mij te hard, zei hij. Want ja, die hardheid hoort nou eenmaal niet bij heerschappij van genade. En ook niet bij iemand die doet heet. Want een doetje, dat weet u langzamerhand, hè, blijf het zeggen, is een zachte jongen. Is een aardige jongen, die over zich laat lopen. Een beetje naïef, enzovoorts. Maar Joab was dat helemaal niet, integendeel. Maar het tragiek wil dat het om, de, om dat nieuwe verbond der genade in te voeren, moet nou eenmaal strijd gevoerd worden. En dat is zo omdat heel die oude schepping nou eenmaal bezwaar heeft tegen genade. Waarom dat in zit, echt te verklaren is het niet. Je kunt hooguit vaststellen hoe het ongeveer werkt. Mensen menen rechten te hebben, in onze dagen meer dan ooit, denk ik wel eens. Ze hebben het al over, zelfs over rechten van, ik kan zeggen het rechten van het ongeboren kind, maar dat kan ik beter niet zeggen. Dan krijgen we, dan ben ik bang dat we van onderwerp veranderen. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen de rechten van degene die er, nog niet, die er niet eens zijn. Hè? Zelfs dingen die niet bestaan hebben, hebben tegenwoordig rechten. En mensen hebben ook rechten, ze hebben recht op arbeid. Ze zeggen, ik ga dan aan het werk, joh. Als je recht hebt op arbeid, er is niemand die je tegenhoudt. Ik vind dat zulke vreemde kreten, recht op, hoezo? Ze bedoelen dat iemand arbeid moet geven. Dan moet iemand eerst arbeid maken. Hebben mensen dan niet de plicht om arbeid te maken, in plaats van dat men zegt, ik heb recht dat iemand mij arbeid geeft. Ik begrijp, ik kan die dingen met geen mogelijkheid begrijpen en ik kan ze dus ook niet onder woorden brengen. Ik snap die dingen niet. Ik dacht altijd van, dat de mens nou eenmaal van alles moet doen om in leven te blijven. Dat is ook altijd zo geweest. En maar we hebben de maatschappij zodanig vreemd in elkaar gestoken dat we nou menen dat we van anderen afhankelijk zijn die ons aan het werk moeten zetten of zo. Ja, ik begrijp die dingen niet. Natuurlijk, ik ben er blij mee, dat was ik vroeger ook, uitdrukkelijk, dat er mensen waren die me die zeiden, nou, als je nou dit of dat voor me doet, dan geef ik je zoveel geld. Dan, dat was een stuk makkelijker. Waarom nou te zeggen dat je daar recht op hebt? Dat is, ik kreeg een baan. Ik denk eerder dat dat genade is dan dat je daar recht op hebt, eerlijk gezegd. Praat ik raar, broer? Dat is dus zo, als je niet een werkgever kunt vinden, zul je zelf aan de kost moeten zien te komen. Moet je ondernemer worden, dan moet je je nek uitsteken, initiatieven ontwikkelen enzovoorts. Gevaren trotseren en alles. Het is maar makkelijk om te zeggen, ik heb recht op. Mensen hebben tegenwoordig overal recht op.
Maar niet iedereen is geschikt om ondernemer
te worden. Nee, zuster, dat weet ik. Ja. Nou, het is een kwestie van verdelen natuurlijk. Als je een mens de boes instuurt, zal ik maar zeggen, dan zal die moeten zorgen aan de kosten komen. Dus die moet die eetbare planten zien te vinden. En dan moet die methode vinden om konijnen te vangen. Om in leven te blijven enzovoort. Waar hebben we het in vredesnaam over? Ik bedoel, of je daar geschikt voor bent. Nou ja, dan moet je een paar man uit de familie die er wel geschikt voor zijn, moet je dat laten doen. En degene die dan niet geschikt is om konijnen te vangen, die laat je dan aardappels rooien. Of schillen. Weet ik het, maar je moet aan de kost komen. Maar we hebben een ingewikkelde maatschappij op poten gezet. Ik denk om de verantwoordelijkheid voor onze levens af te schuiven op anderen. En daarna zeggen we dat we er recht op hebben. Volgens wie? De Bijbel zegt andersom, de mens heeft een plicht om te werken. Er wordt aan de gemeente wordt gezegd. Als er mensen zijn die armoe lijden, die moet je wel te eten geven, was de bedoeling. Maar je moet ze ook aan het werk zetten, staat er. Want wie niet werkt, zal ook niet eten. Goed, dan help je ze, maar ze moeten er wat voor terug doen. Vanzelfsprekend. Dat is Bijbels. Mensen verdienen het recht op werk en mensen heeft plicht. Maar dat hoor je nooit meer. Mensen hebben de rechten van de mens enzovoort. Maar ze hebben niet zo'n wet gemaakt of zo'n handvest. Handvest. Wat een woord. Handvest. Ze hebben niet een handvest gemaakt van de plichten van de mens. Toch? Hoewel, is het mij ontgaan. Mensen menen rechten te hebben. En als je in zo'n wereld komt met genade. Daar weet men geen raad mee. Echt niet. Daar kan men ook niks mee, denk ik. En daarom kost het moeite. Om die genade te verkondigen. Om die genade de mensen voor te houden. En langs de andere kant kost moeite voor ons waarschijnlijk ook. Om genade te aanvaarden. Te aanvaarden dat wij leven uit de goedgunstigheid. Heet dat goedgunstig heen. Anders rijmt het niet, hè, in de psalmen. Maar goed. Van God. Maar ja, toch is dat waar het werkelijk om gaat. Hè? Om het idee, de mens is onverbeterlijk. En dan moet je dus ook niet gaan proberen om een mens te verbeteren. De mens moet vervangen worden. Moet wedergeboren worden. Gaat om totaal iets anders. Met als resultaat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. De oude is voorbij gegaan enzovoorts. Maar zodra je gaat lopen vertellen dat je vrijgemaakt bent. En niet onder de wet leeft en dat je een kind van God bent. Dan lig je met iedereen overhoop. Gelovigen of ongelovigen. Maakt niks uit. Ze nemen het je kwalijk. Het mag namelijk niet. Want je hebt je onttrokken aan dat wereldse systeem. Enzovoorts. Het blijft een verschrikkelijk moeilijke aangelegenheid. Maar de Bijbel is er duidelijk over. Die zegt, het heeft allemaal geen zin om aan die oude wereld wat te doen. Gaat niet, je kunt hem vernissen. Maar iedereen weet dat de beschaving maar een heel dun laagje vernis is. Heb ik niet uitgevonden hoor. Dat is een bekende metafoor. Zo is het nou eenmaal. Het heeft geen enkele zin. De mens moet veranderd worden rigoureus van binnenuit. En dat is wat genade doet. En in ieder geval, dat is wat God tot stand brengt onder het nieuwe verbond. En dat begint inderdaad bij wedergeboorte. En daar leven wij uit. Nou ja, en in de praktijk hebben we dan een strijd tegen wat in Efeze 6 genoemd wordt, overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar die strijd komt wel degelijk tot ons via vlees en bloed, heet dat. Kent u die tekst? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar als je niet verder leest dan dat, heb je een volkomen leugen, hoor. Er staat, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. En de formulering houdt in dat die geestelijke machten, die overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, tegen ons strijden wel degelijk door vlees en bloed. Dat wil zeggen, ons eigen vlees en bloed en anders wel dat van anderen. En terwijl het eruit ziet als een strijd tegen vlees en bloed, zegt Paulus, nou ja, daar verkijk je op. Het is niet maar vlees en bloed, het is overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Daarom red je het ook niet met vleeselijke wapens. En dat is waarschijnlijk ook wat hier mede uitgedrukt wordt in het volgende gedeelte van dit hoofdstuk, overigens. Ja, men zou het herkennen, maar zo werkt symboliek nou eenmaal, hè. Hoe dan ook, terugkeren naar, laten we zeggen, vers 12. Daar staat Amasa nu lag in het bloed gewenteld midden op straat. En als die man zag dat al het volk bleef staan, zo deed hij Amasa weg van de straat in het veld en wierp een kleed op hem weg en mee, zodat niet, men daar niet bij zou blijven staan. Want waar het over gaat is dat men niet een strijd had tegen Amasa zozeer. Men had een, hoewel, misschien een beetje, maar men had een strijd tegen Beza. Seba, sorry. Ik keer de woorden om, ja. Ik keer de letters om. En men had de strijd tegen Seba. Achter hem moest men aangaan. En dus is de oproep om dat te doen. Want er staat in vers 13, toen hij nu van de straat weggenomen was, toog alle man voort. De oproep was er al in vers 11. Hè. Wie is er die lust heeft aan Joab en wie is er die voor David is? Die volgen Joab na, want Joab wordt wel degelijk geacht David te vertegenwoordigen. En die blijven staan hier, maar gewoon doorgaan. Nou, dat deden ze dus ook in vers 13. Toen hij nu van de straat weggenomen was, toog alle man voort Joab na om Zeba, de zoon van Bichri, achterna te jagen. De man die zich stelde tegenover David. Uiteraard. En dan staat er in vers 14... en hij toog heen door alle stammen van Israël. Hoeveel tijd dat in beslag genomen heeft, weet ik ook niet. Maar door alle stammen van Israël. Ja, dat wil zeggen, het is een strijd die heel Israël aangaat en waar heel Israël uiteraard in betrokken wordt. Hij toog heen door alle stammen van Israël naar Abel, te weten Bet Maaga en het ganse Berim staat er. En zij verzamelden zich en kwamen hem ook na. En zij kwamen en belegerden hem in Abel Bet Maaga en ze wierpen een wal op tegen de stad dat hij aan de buitenmuur stond enzovoort. Het probleem met deze verzen is dat ook in het Hebreeuws zijn ze, is het erg kort geformuleerd. Zo kort dat het moeilijk wordt om er een goede zin van te maken. En bovendien ook moeilijk om het te begrijpen over wie het gaat. Want in vers 14 staat hij toch heen door alle stammen van Israël. De vraag is wie hij is. Of dat Joab is met al het volk om Bichri achterna te jagen. Of het is Seba. Waarschijnlijk is het Seba. Maar het is een kwestie van opvatting. Maar ik denk het wel, ja. Die toog heen door alle stammen van Israël. Of hij echt door alle stammen ging, weet ik niet. Maar het was naar Abel, te weten Bet Maaga. Abel, dus kom ik op terug. Abel is een vlakte, een weide, een plein. Het zoiets. En Maaga, bed, dat weet u, huis, wat het maar is, plaats. Maaga wordt opgevat als een laagte, een verdrukking, een depressie, heet zoiets. Maar dan van het volk, een laag en vlak stuk land, ongeveer zoals Nederland, dat in het algemeen vlak is en bovendien laag. Erg laag als je het mij vraagt. Ja.
Het wordt al lager.
Ja, wat las ik nou? Oh ja. Ja, dan weet ik het weer, ja. Wanneer was dat? 1820, zoiets. Eerder. 1816 tot 1821. Dat zal ik u eens vertellen. Had een voorvader van mij, die was predikant in Berkel, in Zuid-Holland. En die had aan huis een zendingsschool opgericht, want die was er nog niet. Dat had van doen met het Nederlands Zendingsgenootschap. Dat is in die dagen opgericht en ze wilden zendelingen uitzenden, maar ze moesten ze opleiden. Daar hadden ze tijd genoeg voor, want het was de Franse tijd, ze konden toch het land niet uit. Dus hadden tijd om ze op te leiden. En in Berkel woonde mijn overgrootvader, Samuel Kam. En die was predikant daar, Nederlands gevormd. En die richtte die zendingsschool op thuis namens het Nederlands Zendingsgenootschap. En dat was weer verbonden aan de Nederlandse Vormde Kerk. En daar kwam allerlei volk daar. Maar dat heeft maar 5 jaar bestaan. Om de eenvoudige reden dat er waren nogal wat studenten, om zo te zeggen, van Duitse en Zwitserse afkomst. Hoe dat nou was, weet ik ook niet, maar het is zo, die waren er veel. En die werden daar ziek. Veel, ze werden allemaal ziek. En de reden die daarvoor opgegeven wordt achteraf is gewoon Berkel. U weet waar Berkel ligt ergens? Tussen Zoetermeer en Delft ongeveer, daar ergens, Berkel en Roderijs. Ja, ja, ja. Berkel lag namelijk erg laag en het was een erg drassig gebied in het Groene Hart van Holland. En dat is te vochtig. En die mensen uit Duitsland en Zwitserland, die konden niet tegen het klimaat en werden er gewoon ziek. Het was niet vol te houden. Ons lage land, hè? Ja, 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 ja. Wij zijn eraan gewend, sommigen van ons in ieder geval. Zijn eraan gewend en sommigen van ons wennen er nooit aan. Ik ook niet. Ik vind nog. Ja, nee, dat vind ik echt. Het is te nat, te vochtig. En er is iets met de luchtdruk die te hoog is, omdat het te laag is enzovoorts. Er speelt echt een rol. Ik heb het al vrij jong heb ik dat gemerkt. Je hoeft maar even in Duitsland te zitten, in zo'n heuvelland. Dan kom je op 200-300 meter hoog uit. En dan ineens, dan heb je ineens lucht. En dan slaap je ineens geweldig goed. En al dat soort dingen. Ja, dat is echt waar. Ik wel tenminste. En dan kom je weer thuis en is weer de hele dag met je neus dicht. En, hè?
Ja.
Kennen jullie dat niet?
Nee.
Nee?
25 jaar in Bergen gewoond. En dan terug naar Holland. Was niet te doen.
Nee. In de Bergen gewoond en dat was niet te doen?
Nee, 25 jaar in Bergen gewoond. Toen terug naar Holland.
Ja?
Dat was haast niet te doen.
Nee. Dat bedoel ik, ja. Misschien, ja. Misschien ben je eraan. Dat zou kunnen, maar... Die jaren daar waren in ieder geval kennelijk niet voldoende. Nou ja, dit is ook een laag land trouwens, want waar we het nu over hebben ligt het Bet Maaga, Abel. Abel weten we eigenlijk niet, want ja, het is een universele naam. Maar de toevoeging Bet Maaga en bovendien de toevoeging door alle stammen van Israël, die brengt ons ergens in het noorden van Palestina, Canaan moet ik zeggen, in het noorden van Canaan. En men wijst een gebied aan ten noorden van het... Ik moet altijd ademhalen. Het Hulemeer, het Hulemeer, het Hulameer, of hoe het maar heten mag. U kent de kaart misschien een beetje. Dan kent u in ieder geval de Dode Zee in het zuiden. Dan de Jordaan op naar het noorden. Dan kom je bij het meer van Galilea. En als je een fatsoenlijke kaart hebt, dan ga je nog verder naar het noorden. Een stukje, niet zo ver. En dan krijg je weer een meertje. Dat is het Hulemeer. Maar die staat niet meer op de kaart, want het hele gebied is inmiddels in cultuur gebracht. Dat wil zeggen droog gemalen. Maar het is een polder. En het gebied daar noorden daarvan ook. Laagland. Ja. In het noorden. Dus in kwekerijen enzovoorts. En ik geloof dat ze het weer onder willen laten lopen. Maar wat heb je met die lui die polders maken? Laten ze het toch weer onderlopen. Maar toch maar. En het ganse Berim staat er. Dat is waarschijnlijk gewoon alle Berieten. Ik meen ook dat er vertalingen zijn die dat hebben. Alle Berieten. Die geacht worden afkomstig te zijn uit Beerot. En dat is weer in het gebied van Benjamin.
Berieten, ja.
Berieten.
Begrieten hebben ze dat gemaakt.
Begrieten?
Begrieten.
Bigrieten.
Bigrieten, ja.
Oh ja, dan hebben ze het laten rijmen op Bigri. Uit vers 1. Ja, daar is waarschijnlijk wel verband tussen, maar... Maar in ieder geval Benjaminieten. Al die lui van die familie, zal ik maar zeggen. En daarom hij, uit het begin van vers 14, is dus met tamelijk grote zekerheid Seba. He? Ja. Hij toch heen door alle stammen is als helemaal naar het uiterste noorden. En eind weg. Samen met de Berieten, alle Berieten, of Begrieten. En zij verzamelden zich en kwamen hem ook na. Dat wil zeggen, er wordt daar verzameld. In die stad, want er schijnt de stad te zijn. Meer, ik zeg ook schijnt, want meer weten wij er ook eigenlijk niet van, hoor. En dan staat er in vers 15, en zij kwamen en belegerden hem in Abel Bet-Maaga. Daar heb je dus de naam weer een keer en al in één adem. Zij belegerden hem in Abel Bet-Maaga en zij wierpen een wal op tegen de stad, dat hij aan de buitenmuur stond. En al het volk dat met Joab was verdorven de muur om die neder te vellen. Dat kan je ook een paar uur kosten om dat uit te zoeken. Wat staat hier nou eigenlijk?
Ze belegerden de
stad, dat is wat er staat, ja. Ja, maar het is dan een gekke manier om het te vertellen, toch?
Ja, maar ja. Je kan het ook met een stormen aan doen.
Ja. Ja, maar wat staat er nou, wat ze deden? Behalve dat ze de stad belegerden, dat is wel duidelijk, ja. Zij wierpen een wal op tegen de stad, dat hij aan de buitenmuur stond. En al het volk dat met Joab was verdorven de muur om die neder te vellen.
Volgens mij gooiden ze aarde tegen de muur aan.
Ja. Ja, nee, oké. Okay, ja, ik denk dat de vertalers dat zo gelezen hebben. Zij wierpen een wal op tegen de muur. Dat wil zeggen dat hij aan de buitenmuur stond, dat wil zeggen een wal tegen de muur op. Maar als je dat doet, waarom zou je dan alsnog proberen de muur te verderven om die neder te vellen?
Nou, die muur is wat lager, want je maakt jezelf hoger.
Ja, maar nou ze verdorven de muur om hem neder te vellen. Wat willen ze nou, met een wal eroverheen op de muur komen, of proberen ze de muur naar beneden te halen?
Misschien liever wel een gracht voor de poort, dat ze de wal eroverheen moesten doen.
Ja, zuster. Ja, het is denk ik. Dat is denk ik goed. Ja, je kunt ernaar raden, maar ja. Dat is denk ik redelijk goed. Zij wierpen een wal tegen de stad, is gewoon aan de stad, hè? Aan of tegen, dat maakt weinig uit. Zij wierpen op, dat is inderdaad correct. Zij wierpen wat op, dat is gewoon het woord voor ophogen. En en dan staat er dat hij aan de buitenmuur stond, maar de buitenmuur, dat woord buitenmuur, dat is mooi bedacht om het kloppen te krijgen, maar buitenmuur is het woord keel, geel, keel. Dat wordt vertaald, de betekenis van dat woord is niet een muur, ook niet een wal, maar het tegenovergestelde. Het is een gracht. Als het Utrecht was dan, hè. Een trench. Heeft er niemand een Engelse vertaling? Nou ja. Een greppel. Al of niet met water gevuld. Van oudsher een beetje fors uitgevallen stadsverdediging heeft de muur en om de muur heen een gracht. Zodat ze eerst het water op moeten en aan de andere kant van het water kunnen ze niet uit, want daar is bij voorkeur meteen de muur en dan heb je een groot probleem. Hoe wou je het zaakje slopen? En anders doen ze dat nogal met kastelen. Er zijn er nogal wat van die aard in Nederland die er zo uitzien. Maar wat er beschreven wordt is, zij hoogde iets op bij of naast tegen de stad. Een wal heet dat. Dat is wat ze ophoogde. Iets. En die stond, staat er, aan of in of wat het maar was, de gracht. Wat ze deden, ze vulden die gracht, die greppel op. Dempen, ja. Werd dus opgehoogd. En via die gracht kwamen ze bij de muur. Via die greppel. Wat het maar was. Nou, een beetje brede greppel mag je aannemen. Zonder hindernis voor een stormaanval enzovoort. Die dempen ze, die hogen ze op, maken ze dicht. Want het woord buitenmuur, dat is echt een verkeerde vertaling. Was er dan ook een binnenmuur? Hè?
In het Engels staat ook trench.
Kijk, dat hoopte ik dat iemand dat zou zeggen. Dan hoort hij dus van een ander. Een trench. Dat weet iedereen, hè, wat dat is, hè? Goed. Een greppel. Maar dan een brede. Een loopgraaf heet trouwens ook een trench.
Nee, die draagt ook een loopgraaf.
Nou goed. Dus een wal, die stond inderdaad in de gracht, om zo te zeggen. Zodat ze de muur konden bereiken. En daarna staat er, probeerden ze de muur te verderven om die naar beneden te halen. Maar je moet eens bij de muur kunnen komen. Kortom, ze gingen voortvarend te werk. En het is klassiek. Ik vind het altijd wel komisch eigenlijk. We zijn hier pak een beetje een jaartje of 1000 voor Christus enzovoorts. En we vinden de beschrijving van oorlogshandelingen die wij ook kennen van een jaar of 1000 na Christus en nog later.
Ja.
Er is gewoon niks in veranderd hoor.
Nee, bij Faubert.
Hè?
Bij Faubert. Maken ze die punten in de verdediging.
Nou ja.
Allemaal een muur, een hoge muur.
Wat ik bedoel te zeggen is gewoon dit, dat als wij onze vaderlandse geschiedenis volgen, dan hebben ze het over mensen die in berenvellen op een vlotje van de Rijn afkomen zakken en dan hier in Nederland wat iets doen en hutjes bouwen en weet ik veel. En ik kan me daar zo boos over maken. Want zo is dat nou eenmaal niet. Dat is evolutieleer waar je het dan over hebt. Die mensen waren nog dom, wisten nog niet beter. Ze hadden hier nog niet eens het wiel uitgevonden. Want ze hadden ook niet een wiel aan een ploeg. En ze transporteerden met sleden enzovoort. Want ze kenden het wiel nog niet.
Nou, jawel, maar dat bleef hier helemaal besteken.
Dat bedoel ik nou maar. Bovendien, die lui die komen, we komen half Europa doorzitten, komen in Nederland binnen. En denk je dat ze van alles bij zich hadden? Ik bedoel, ze moesten zich ook behelpen enzovoorts. Nou goed, laat me zitten. Maar ik bedoel, maar deze technieken, die zijn klassiek, die herken je zo. Zo gaan die dingen. Nou goed, proberen de muur neer te houden. Joab was weer erg voortvarend. Ik hoop dat u die ook begrepen hebt. Want dan is daar ineens een contrast. Vers 16. Toen riep een wijze vrouw uit de stad. Een wijze vrouw? Nee, dat is niet een uitzondering. Ik heb u wel eens vaker enigszins ironisch gezegd. Ja, waarom dat nou is, weet ik ook niet. Maar wijsheid is gewoonlijk in de meeste talen een vrouwelijk begrip. Sophia. Wijsheid. Sophie is wijsheid, toch? Dat weet u toch? Dat is een vrouwtje, het is een vrouwelijk begrip. Dus een wijze vrouw, dat is zo vreemd nog niet. En als u mij nou echt zou vragen waarom dat is, omdat u het niet begrijpt. Nou ja, toch maar. Waarom dat zo is omdat wijsheid in de Bijbel nog heel wat anders is dan kennis alleen maar. Hè?
Ja.
Er zijn eigenlijk twee verschillende dingen, weliswaar aan elkaar verbonden. Maar wijsheid is praktische kennis. Wijsheid heeft van doen met hoe men de feiten zoals die liggen zodanig weet te gebruiken dat men er iets aan heeft. Dat wil zeggen, is de praktische toepassing daarvan. Dat zit ook in het woord wijsheid, want wijsheid komt van wijs en dus van wijzen. En van aanwijzen, dus van richting aangeven. Als je wijs bent, weet je welke kant je op moet. Het is dus een praktisch begrip. Uitwendig. Wijsheid wil zeggen dat je dat er van doen heeft met de praktische levenswandel eigenlijk. En dat is gerelateerd aan kennis. Hoe meer je weet, hoe meer mogelijkheden je misschien hebt voor je praktische levenswandel. Dat zou kunnen. Maar wijsheid in zichzelf gaat er dan toch altijd vanuit dat met de gegevens die je hebt moet je het doen en ziet maar eens te gebruiken. En wijsheid wordt meer uitgedaagd nog als men weinig weet dan wanneer men veel weet. Er wordt meer uitgedaagd, omdat je met het weinige wat je hebt, moet je zien te redden.
Ja, maar mensen die heel veel weten, die overestimeren zichzelf en dan zijn ze helemaal niet meer wijs, dan maken ze
het stom. De volgende fase is, zuster, dat voor degene die echt veel weten, die zijn vaak helemaal niet meer wijs. Eenvoudig omdat ze te veel manieren... te veel manieren weten om de problemen op te lossen. En dan kom je ook nergens meer. Sommige mensen lijken wijs, maar ze zijn in de praktijk niet geleerd. Ze zijn dom. Maar ze worden niet gehinderd door kennis van zaken.
Ja.
Ze weten maar één mogelijkheid. En dat is hem dus. En iemand die wat meer geleerd heeft, weet dat er nog een paar meer mogelijkheden zijn. En daar moet hij dan tussen kiezen. Dat maakt hem nog onzeker ook. Zodat het niet altijd een voordeel is als je veel geleerd hebt. Dat zijn lastige problemen. Ja. Maar een wijze vrouw, ja, dat komt wel vaker voor. In bijzonder de vroede. Je hebt vroede vaderen, dat weet u, hè. En je hebt de vroedschap van ouds, hè. Dat zijn de wijzen die de stad moeten besturen. De vroedschap. En je hebt ook vroedvrouwen. Dat zijn de wijze vrouwen. En die hebben iets van doen met geboorte. Die heet de vroedvrouwen. Dat zijn vrouwen die ervaring hebben. En dat is vaak nuttig. Want vrouwen die kinderen baren hebben dikwijls helemaal geen ervaring. En de eerste keer is bovendien nog de moeilijkste ook, heeft men mij verteld. Ja, oké. Dus dat is nuttig als daar wijze vrouwen bij zijn. Maar dat wijsheid voorgesteld wordt in de gedaante van een vrouw, dat is zo vreemd niet hoor. Niet dat het altijd moet. Deze vrouw redt trouwens de stad. Ik weet niet of u het al gelezen had. We kennen ook een wijze man trouwens die de stad redde. Ja, een prediker, ja. Ja. Nee, nou goed. 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 Hier hebben we wijze vrouw. Die de stad redt. Nou, die wijze man uit de prediker. Die wordt dus ook inderdaad niet geëerd. Nee. Wijsheid wordt trouwens sowieso niet geëerd. Men krijgt eerder een onderscheiding voor als men zich dapper gedragen heeft of een sterk staaltje geleverd heeft of iets dergelijks, hè. Iets opvallends, iets riskants. Maar wijsheid, nee. Nou ja, maar hier hebben we een wijze vrouw die de stad redt. Ze zegt, hoort, zeg toch tot Joab, nader tot hiertoe dat ik tot u spreek. Laat Joab eens komen, binnen gehoorafstand. Ik wil Joab spreken. Toen hij nu tot haar naderde, zeide de vrouw, zijt gij Joab? Let op dat het officieel wordt nu. Dat is het eerste wat de rechter vraagt, hè. Ja, bent u die en die? Ja? Oh. Zijt gij Joab? En hij zeide, ik ben het. En zij zei tot hem, hoor de woorden, uw dienstmaagd. En hij zei, ik hoor. En toen hebben we een nog moeilijker tekst, denk ik. Vers 18. Toen sprak zij zeggende, in de voortijden spraken zij gemeenlijk zeggende, zij zullen zonder twijfel te Abel vragen, en alzo volbrachten zij het. Als je dit vers uit het Hebreeuws moet vertalen voor je eindexamen Hebreeuws, dan gaat het dus niet best. Dan heb je een groot probleem. Het punt is namelijk dat wat hier gebeurt kennelijk als volgt is. Joop komt met zijn leger bij de stad en slaat meteen een beleg om de stad en begint met deze activiteit en begint de stad te molesteren. Dit nu is niet de normale gang van zaken en bovendien is het nog strijdig met de wet ook. Omdat in de wet staat dat men eerst zou moeten onderhandelen. Polderen. Onderhandelen. Dat is Deuteronomium hoofdstuk 20. Daar vinden we de krijgswetten. Wist u dat die in de Bijbel stonden? Krijgswetten? Oh, toch wel. Ja. Krijgswetten. We zullen ons beperken tot vers 10. Wanneer gij nadert tot een stad om tegen haar te strijden, zo zult gij haar de vrede toeroepen.
Shalom.
Ja. En het zal geschieden indien zij uw vrede zal antwoorden en u open doen, zo zal al het volk dat daarin gevonden wordt u zijnsbaar zijn en u dienen. Want zo werkt het. Je biedt ze eerst vrede aan. Dat wil zeggen, je biedt ze aan dat ze zich kunnen overgeven. Dan gaat er niet gevochten worden, gaat er geen bloed vloeien. Maar ze moeten uiteraard wel betalen. Uiteindelijk gaat het daar altijd om, hè. Bovendien, iemand moet voor de kosten al draaien. Dus ja, hoe zeggen ze iets? Zo gaan die dingen.
Ja, de plundering werd vaak afgekocht door een hoop geld.
Nou ja, zo kun je het ook zeggen. En dat gebeurt in de geschiedenis van Israël ook. Dat heeft Samaria gedaan tegen de Assyriërs. En dat heeft zelfs Jeruzalem gedaan. Maar Samaria vooral. Aan de vijand. Gewoon geld geven en dan was het weer over. Alleen ja, gewoonlijk moet je dan volgend jaar weer en weer. En dan blijf je betalen op den duur. Maar kan Rutte het niet meer aan. Hè?
Dan kan je niet meer.
Op den duur kan je niet meer, nee. Dat is de eigenaardigheid van belastingen trouwens altijd. Op een gegeven moment houdt het op. Dan is alles leeg. Ja. Maar we zouden het daar niet meer over hebben. Dus doe maar. Maar waar het over gaat is, je biedt eerst vrede aan. Geef je over. Nou ja, dat is in ieder geval hier niet gebeurd. Het zou vrede moeten zijn. En het betalen van zijnzen, belastingen, schijnt behoort te behoren bij vrede. Toch? Nou ja, zo gaan die dingen. Maar dat was niet gebeurd, dus Joab was voor zijn beurt geweest. Als u mij vraagt, dat is ook de strekking van die woorden in vers 18. Ik ben niet in staat geweest om een Nederlandse vertaling te leveren die trouw blijft aan de Hebreeuwse woorden en de volgorde daarvan. En ik weet ook niet of ik het eigenlijk moet uitleggen wat er dan precies staat, welke woorden er staan of niet. Het maakt het altijd wat lastig. Maar ik zal dan een hint geven. Zij sprak zeggende, in voortijden, dat is gewoon resion. En resion betekent zoveel als eerst. In het begin en niet voortijden. Voor kan nog net, maar eerst. En spraken zij gemeenlijk, dat wil zeggen gemeenlijk, allemaal, het gemeen, het volk, allemaal. Maar dat staat er ook niet, want spraken gemeenlijk is gewoon twee keer het woord voor spreken. Maar hoe vertaal je twee keer het woord voor spreken? Zou u niet kunnen zeggen. Sprekende, dat is de traditionele verklaring als er werkwoorden of andere woorden herhaald worden. Zult gij stervende sterven en ik zal mij verbergende verbergen. Dat zijn de uitdrukkingen. En dit is sprekende spreken. Dus met nadruk spreken. Spreken. Je kunt gewoon ook spreken zetten met een accentteken erop of een streep eronder of in het vet of wat hem is. Eerst spreken. En dan staat er zeggende, Zij zullen zonder twijfel te Abel vragen, toe maar, en dan en alzo volbrachten zij het en volbrengen, dat is inderdaad voltooien. Het idee is namelijk dat men in Abel, in de stad zelf, gedacht heeft, nou, Joab zal wel komen vertellen wat er aan de hand is, zal het ons wel vertellen, ze zullen wel te Abel vragen, zo van, wij moeten iets van jullie, en jullie kunnen vrede krijgen en de voorwaarde is, enzovoort, maar dat is allemaal niet gebeurd. En dat is eigenlijk wat die vrouw zegt. Dus het enige zinnige wat ik ervan maken kan, het schijnt dat iets dergelijks ook voorkomt, een dergelijke vertaling voorkomt in de kanttekeningen van de King James Version. Maar helaas, geloof het of niet, die heb ik niet. Dus ik heb dat niet kunnen checken. Dat had ik, ja, misschien dat het daarin staat, maar die heb ik wel, maar die heb ik niet nagekeken. Ik heb wel nog eens nagekeken. Die zes Nederlandse vertalingen, kent u die? Zes Nederlandse vertalingen in één band. Nou ja, in zijn drie Oud Testament en één Nieuw Testament, maar er staan zes vertalingen naast elkaar. Waar het is allemaal wartaal, onbegrijpelijke uitspraken, dus. Maar ik denk dat dit de goede gedachtegang is. Die vrouw zegt, nou, wij hier in Abel hadden gedacht, ze komen hier in Abel bij ons, komen ze wel vragen wat er aan de hand is. En zo doe je dat. En van daaruit ga je verder, volbreng je, is het idee. Want de andere gedachte die hierin ligt, namelijk dat er een spreekwoord bestaat onder heel Israël, van als je een probleem hebt, dan ga je naar Abel, naar die stad Abel, en daar weten ze het antwoord erop, of daar spreken ze recht. Ja, dat kun je wel denken, maar dat heb je dan alleen uit dit vers. Sterker nog, dat is een gedachtegang die je eerst in dit vers gelegd hebt, en verder vind je dat in heel de Bijbel niet terug. En dat lijkt me toch een wat zwakke kant. Dus dit lijkt me inderdaad een correcte lezing te zijn. Die vrouw zegt in gewoon Nederlands dan, zou je niet gewoon eerst eens vragen wat je moet? Dat doe je toch eerst en daarna ga je. Je begint toch niet zomaar alleen maar een stad te molesteren? Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat moet je van ons? Dat is het. En daar wordt dan ook op ingegaan. Hè. Bovendien, er wordt uitdrukkelijk verwezen, lijkt bijna Deuteronomium 20 vers 10, men zou vrede spreken. Want om vrede gaat het altijd. Waarom de wereld, de mensheid, gekenmerkt wordt, geschiedenis gekenmerkt wordt door oorlog, door moord en doodslag, zal u toch begrijpen dat van Gods wegen de voorschrift is, je gaat om vrede. En dat bied je aan. En dat is precies wat de Heer zelf ons ook aanbiedt. Nou ja, nadat er een strijd gevoerd is, wat ons betreft, hè, er is een strijd gevoerd. En in de toekomst, als vrede gebracht zal worden in de wereld, in de wederkomst van Christus, ja, dan is dat inderdaad nadat er eerst een strijd gevoerd is. Maar ja, dat is gewoon omdat men de Heer niet erkennen wilde. Zo gaan die dingen. Maar de essentie is, we komen in vrede, we komen namens David. En zo is het in onze dagen ook. Ik denk dat het in hoge mate ook een illustratie is van de situatie waarin wij vandaag leven. Wij hebben een vijand, wij worden bedreigd en die vijand trekt zich terug enzovoort. Je kan er wel achterna jagen, maar het heeft niet zoveel zin allemaal. Bovendien, het zonder slag of stoot zou het gewonnen worden. En wat ons betreft, wij vinden in het Nieuwe Testament uitspraken over, wij staan weliswaar in een strijd, maar het is een geestelijke strijd en die voeren wij niet met vleeselijke wapens. Zo gaat dat niet. Bovendien wordt van die strijd gezegd dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dus je kan je wel druk maken, maar en dat heeft men ook wel gedaan in de loop der tijd, hoor. Ook met wapengeweld, letterlijk zelfs, maar het heeft allemaal niet zoveel zin. Men zou vrede bieden. En die vrouw zegt dan ook, ik ben een van de vreedzamen, van de getrouwen in Israël. En gij zoekt de doden, een stad die je moeder is in Israël. Dat wil zeggen, waar ieder veilig is en waar een moeder, dat is thuis. Dat weet u, hè? Dat was vroeger zo. Hè? Dat, ja. Moeders, u weet, Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Het heet nou helemaal moederstad en zo. Hè? Ja. Waarom zoudt gij het erfdeel des Heren verslinden en daarmee vernietigen? En dan bindt Joab inderdaad in. Toen antwoordde Joab en zeide, het zij verre van mij. Het is weer de herhaling van woorden. Net als in de voorgaande versen. Dat ik zou verslinden en dat ik zou verderven. De zaak is niet al zo. Dat wil zeggen, dat is niet het doel. En, maar nu vertelt hij pas waar het over gaat, hè. Maar een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam is Seba, de zoon van Bichri, heeft zijn hand opgeheven tegen de koning, tegen David. Lever hem alleen, zo zal ik van deze stad aftrekken. Toen zeide de vrouw tot Joab, zie, zijn hoofd zal tot u over de muur geworpen worden. Dat was snel. Ja. Maar ja, soms kan je het ook kort vertellen. Ja.
Is wel duidelijk.
Nou ja, zo ging het in de Franse Revolutie ook. Er werd wat met koppen gesmeten toen. Dan rolde er wat.
Ja, dat is een verkeerde verbetering, waarom niet?
En de vrouw kwam in tot al het volk met haar wijsheid. En er gebeurde wat afgesproken was, kennelijk. Hoe dat er precies gaat, weet ik ook niet, maar dit is de essentie van het verhaal natuurlijk. Dat wil zeggen, het initiatief was die van een strijd die tot vernietiging en tot bloedvloeien zou leiden. Maar dat was ook helemaal niet nodig. Dat is wat hier uiteindelijk staat. Zie? Het zou op een andere wijze kunnen gebeuren. Andersom moet je dat natuurlijk ook zien. Je moet je die wereld voorstellen die in feite goddeloos is. Maar aan de andere kant een wereld die goede bedoelingen heeft. Hè? Dat weet u toch. Hè? De hele wereld wil vrede. Nou ja, Noord-Korea niet, maar voor de rest van... Maar in het algemeen, althans die indruk hebben wij. En ze zijn niet in staat om die te houden. Maar er wordt met zoveel goede bedoelingen wordt er van alles geregeld. En het werkt gewoon niet. En de eigenaardigheid is dat men daar niets van leert, blijkbaar. Hè? Nou ja, het is natuurlijk eenvoudig genoeg. Men heeft geen andere oplossing. En ik ben ook inderdaad van mening dat er zaken zijn die de moeite waard zijn om voor te strijden. Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Zo is dat nou eenmaal. Vrede gaat niet boven alles en ook niet vrede ten koste van alles. Maar niettemin, in de wereld wordt van alles geprobeerd en men heeft allemaal het beste voor. Maar dat neemt niet weg dat wat wij hier op aarde ook aan goede bedoelingen hebben en wat wij ook aan filosofieën bedenken en ismen en hoe het allemaal maar heten mag, in de praktijk is het altijd opstand tegen God. Omdat de oplossing van het probleem heeft hij al lang gereed. En is fundamenteel is beschikbaar. Allang, al bijna 2000 jaar, denk ik. Maar dat wil men niet. Ik ken heel wat mensen die zich voor christenen uitgeven. Ze zijn nette mensen die goede bedoelingen hebben. Aardige lui en weet je veel wat. Ze zijn voorbeeldige burgers ook enzovoort. Maar niettemin, ze zijn in opstand tegen God. Ze hebben iets bedacht. Ze hebben bedacht de problemen op te lossen, maar buiten God om. En dat gaat dus fout. Tegen hen zal God zich ook keren. Dat wil zeggen, In de wederkomst van Christus gebeurt dat. Wat men het beste kan doen, wat men zou moeten doen, is niet zelf proberen de zaken te regelen naar eigen inzicht. Wat men zou moeten doen, is zich overgeven aan de Heer Jezus Christus. Het is zoals Psalm 2 het zegt. De woedende volken en bedenkende natiën ijdelheid. Dus het begin van die psalm. Waarom woeden de volken en waarom bedenken de natiën ijdelheid? Wij zijn wellicht geneigd te denken dat die volkeren dan tekeer gaan en dat er strijd is en weet je veel wat. Ja, wat zei ik? Ja, Psalm 2, ja. Die bedoel ik in ieder geval. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Oké. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid enzovoort. Maar wat er staat is, ze woeden, maar dat kan van alles zijn omdat het beeldspraak is. Hè? Het is een term ontleend aan de woedende baren van de zee, van de wateren. En de wateren zijn weer de volkeren zoals u weet. En letterlijk staat er, ze bedenken ijdelheid. Dat wil zeggen, ze denken. Ze hebben plannen. Ze beleggen conferenties. Ze bespreken de wereldproblemen en zoeken naar één oplossing. Dat is het verhaal. Alleen het heet het bedenken van ijdelheid. Dat betekent dus, wat ze ook bedenken, het zal ze niet redden. Het dient tot niks. Datzelfde woord wordt gebruikt voor de ijdele wandel die ons van de vaderen is overgeleverd. Nou, ons misschien niet, maar de Joden dan toch in ieder geval wel. Zo staat dat in het Nieuwe Testament. Hè? Leegheid, dat wil zeggen, het leidt tot niets, het is gewoon zinloos. Maar je hoeft niet te twijfelen, in het algemeen niet, aan de goede bedoelingen. Dat meen ik ook serieus, hoor. Natuurlijk zijn er altijd mensen die kwaaie bedoelingen hebben. Maar in het algemeen, er zijn er velen wel degelijk met goede bedoelingen, maar ze gaan het niet redden. In beide gevallen, het is opstand tegen God. En dat is ook wat hier beschreven wordt. Want wat ze in de praktijk doen, is, zij stellen zich op, de koningen raden, en zij beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Of ze dat nou echt letterlijk zo doen, dat waag ik te betwijfelen. Dat ze dat doen, dat de essentie is van wat ze doen, dat heb ik net gezegd. Natuurlijk, dat geloof ik zeker. Maar dat hun primaire doel is, dat geloof ik niet. Dat is hooguit het doel van de duivel die erachter steekt. Maar wat zij proberen, is populair gezegd, om hier op aarde vrede en gerechtigheid te brengen. Dat is waar het over gaat.
He? Democratie.
Nou, tegenwoordig schijnt dat langs de democratische weg te moeten gebeuren. Maar dat is een modeverschijnsel. Het duurt wel wat lang, moet ik zeggen, maar het is een modeverschijnsel. Ja, ik zeg ook wel eens, vroeger brachten wij het evangelie over de wereld en tegenwoordig brengen we democratie.
Ja.
Democratie moet verbreid worden over de wereld. Alsof het dan beter gaat. Wij hebben een democratie. Gaat het hier dan zo goed?
Ja, jawel.
Ja?
Nee,
dan hebben we het nog niet zo slecht, maar het gaat wel slecht. Het gaat de verkeerde kant op. En er is niemand die ook maar enig idee heeft hoe je dat zou moeten stoppen. Dus het gaat echt slecht. Je mag het alleen van Rutte niet zeggen, je moet blijven lachen en je geld uitgeven. Dat hebben we allemaal al gedaan trouwens, maar het houdt ook een keer op. Maar wat ik bedoel te zeggen is simpelweg, ook met de beste bedoelingen die men heeft, het is opstand tegen God. Ook van de profeten, de valse profeten, wordt niet gezegd dat ze kwaaie bedoelingen hebben. Er wordt gezegd dat ze profiteren uit hun hart. En dat ze het beste met het volk voor hebben. En dat geloof ik ook wel. Het is alleen niet de waarheid die zij spreken. En in de praktijk is het opstand tegen God. Zie je?
En hebben wij niet in die naam duiven uitgeworpen?
Dat is de meest sterke uitspraak die ik ken uit de Bijbel, ja. In uw naam hebben wij dit en in uw naam hebben wij de democratie. Nee, laat maar zitten. In uw naam hebben wij van alles gedaan en die zegt gewoon, ik heb u nooit gekend. Ik weet nergens van. En van, in de Bijbel staat, er zijn profeten, ze profeteren in mijn naam. Maar ik heb nooit gesproken. Ze zeggen al zo, zegt de Heer, maar ik heb niks gezegd. Zij lopen, ze doen wat. Ze lopen, zegt de Heer, maar ik heb hen niet gezonden. En ze profeteren uit hun hart. Maar ja, zou je gedacht zijn wat daar allemaal uit voortkomt. Uit de aard van de mens. Het is altijd buiten God om iets willen regelen. Dat vind je op allerlei niveaus. Je vindt het ook als je mensen het evangelie brengt. Hè? Die zijn er nog niet aan toe. Ze moeten eerst hun leven op orde brengen. Ze moeten eerst wat netter leven. Weer hun best doen. En dan een keer kunnen ze over de drempel. Hè? Of zoals die ouderling het een keer tegen me zei. Ik vroeg hem, wat moet ik nou doen om behouden te worden? Toen keek ik hem aan en zei, nou kom eerst maar eens een paar jaar regelmatig bij ons in de kerk.
Ja.
Echt? Ja, ik heb niet gelachen toen. Echt niet. Later wel, want ik vind het zo absurd. Maar het is niet anders dan het idee, de mens moet zichzelf eerst op orde zien te krijgen. Voor mijn part zelfs de samenleving, heel de wereld op orde krijgen. En dan komt men bij de Heer eventueel. Met het resultaat van eigen werk. De evangelische variant is zelfs die van, wij moeten eerst over de hele wereld het evangelie brengen, tot de hele wereld bekeerd is. En dan kan de Heer wederkomen. Ja, dat is heel bekend, die gedachtegang. Maar het is hetzelfde verhaal. We moeten het eerst zelf regelen en daarna kan de Heer komen. Dat wil zeggen, wij bouwen zijn koninkrijk nu. En als we het helemaal gebouwd hebben, dan mag hij komen en dan zullen we hem inhuldigen. Ja. Maar het is de omgekeerde wereld, uiteraard. Hè. Over deze volken die ijdelheid bedenken, staat uiteindelijk gewoon dat de Heer zegt, ik heb mijn koning gezalfd, dat is al lang gebeurd, daar hoeven jullie niks meer voor te doen. Ik heb het al geregeld, het is een fait accompli, heet zoiets, in het Frans althans. Het is een besluit en daarmee het slot van het verhaal, dat is vers 7, waarbij die zoon, die gezalfde, die Messias uit vers 2, is aangesteld. En tot die Messias wordt gezegd, en niet tot die volkeren. Tot die Messias wordt gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat is op een mooie manier beschreven op wat voor gruwelijke wijze dat koninkrijk van Christus dan toch op aarde gevestigd zal worden. Want dat is waar het over gaat, hè. Het zijn woorden die in openbaring worden aangehaald in verband met de wederkomst van Christus. En daarna worden de koningen toegesproken die zich hadden opgesteld en die ijdelheid bedacht hadden. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heer met vrezen en verheug u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Met andere woorden, het is een oproep om zich te onderwerpen aan de door God gestelde koning. En dat is in principe van alle tijden en meer in het bijzonder. Het is sinds de opstanding van Christus in elk geval. Want die situatie wordt hier beschreven. En we hebben maar één boodschap voor de wereld. En die laat zich niet inpassen in menselijke politiek of in het menselijk denken. Het is gewoon het aanbieden van vrede. Toch? Nou ja, aanbieden, het vragen, het aanvaarden van de vrede die God ons aanreikt. Zo is het nou eenmaal. Niettemin, als de Heer komt in de toekomst, dan komt hij met zijn personeel, populair gezegd dan. Maar het betekent inderdaad dat hier op aarde de grote verdrukking losbarst. Opdat de mens zich zou onderwerpen. En als wij ons bewust zijn van de situatie waarin de wereld zich bevindt, dat wil zeggen, ziet er uit dat het verkeerd gaat aflopen, dan zouden we eens moeten vragen, maar wat is er eigenlijk aan de hand? Hè? Onze wijsheid gebruiken en vragen, wat gebeurt ons? En waarom staan die legers hier aan de andere kant van de muur? Wat moeten ze van ons? Je zou het eens moeten vragen. En waar het over gaat. Ja, wij leven in een wereld, in een stad, Abel. In de laagte, ergens in de diepte. Wel in de verdrukking, Maaga, weet je nog? Het waren die namen, hè? Abel met Maaga. We leven hier op aarde in vernedering en in een lage positie, maar we worden hier geregeerd door iemand anders die hier de dienst uitmaakt. En dan is de vraag of wij dat willen verruilen. Of wij inderdaad die kop over de muur gooien, bij wijze van spreken. En daarmee ons inderdaad overgeven, dat is het hele verhaal. En dat komt steeds weer terug in allerlei verschillende vormen in de Bijbel. En vooral ook in al die geschiedenissen, want er zijn er nogal wat, waarbij steden bedreigd worden. Door oorlogsgeweld. Wat is er aan de hand? En die gesprekken over de muur, die komen we in de Bijbel ook nog eens een paar keer tegen. En in principe gaat het altijd over hetzelfde. De kwestie is namelijk een strijd tussen God en de duivel, en meer specifiek een strijd tussen wet en genade, want daar komt het in de praktijk op neer. En het probleem is natuurlijk dat ik dan wet noem samen met de duivel, want genade is wat God ons aanbiedt. Maar punt is, dus Satan bedient zich daarvan, van wet, sinds de eerste bladzijde van onze Bijbel. De Heer zei, die boom des levens moet je hebben. En de duivel zei, nee, dat is misverstand hoor. Je moet die andere boom moet je hebben. Die boom der kennis des goeds en des kwaads. En het is niet zo moeilijk om uit te leggen dat die boom der kennis des goeds en des... Ik vind het altijd een leuk verhaal, eerlijk gezegd. Iemand zei, dat is toch niet letterlijk. Zeg, oh nee, oh. Hoe had je het dan gedacht? Nou, dan moet je overdrachtelijk zien. En dan zeg ik altijd, oké, leg het dan maar even uit. Wat betekent het dan? Ik heb er nog nooit een antwoord op gekregen. Echt niet. Maar er is een antwoord. En het antwoord is dat die boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van wet. De wet. Dus wat de mens zichzelf ook wijs maakt of laat wijs maken. Zo van, wij moeten weten wat goed is en wat kwaad is, zodat we de goede keuze kunnen maken tussen goed en kwaad. En dan komt het goed. En dat is wat wet geacht wordt te doen. Die zegt ons, doe wel dit en doe niet dat, en weet je wat goed en kwaad is. Maar de Heer zei, dat gaat je niet helpen. Want je nou, nee, daar is ook een goede reden voor. Het weten wat goed en kwaad is één ding. Dat is de mens redelijk goed gegeven, dat is goed te doen. Maar je daaraan houden in de praktijk van het leven is onmogelijk. De Bijbel zegt gewoon, dat is onmogelijk. Kan niet. En waarom dat niet kan, daar zijn een heleboel antwoorden op. Maar in het algemeen, dat komt door de zonde. Dat is de samenvattende antwoord. Maar de Heer zegt, nee, je hebt die andere boom nodig. Niet die van kennis des goeds en des kwaads. Wat je nodig hebt is leven. Dat is die boom des levens. En symbolisch lijkt het me makkelijk genoeg. Als de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van de wet, dan is uiteraard de boom des levens een beeld van de genade. Als de ene uitbeelding is van het oude verbond, is die andere dus de uitbeelding van het nieuwe verbond. En het idee is, als je eet van het oude verbond, heb je geen deel aan het nieuwe. Dat kan niet. Het is of het een of het ander. In de Bijbel zijn die dingen zwart-wit. Wij kennen in ons denken de combinatie van wet en genade. Wij kennen wet die voorschrijft, en als er overtredingen zijn, dan verzinnen we verzachtende omstandigheden, of die er zijn. Iemand is nog jong, iemand had het niet kunnen weten, hij had het verkeerslicht niet kunnen zien, of het verkeersbord, of weet je veel wat, of ik kon nog helemaal niet lezen, of dat soort dingen. Of het is pas de eerste keer, dus doe maar, hè, maar laat het niet weer gebeuren, enzovoorts. En dan hebben we verzachtende omstandigheden, dat is gedeeltelijke toepassing van genade. Nou ja, dat is een mixture. Of dat goed of kwaad is, ja, dat is nou net het hele punt. Je moet van die hele vraagstelling af. Het gebeurt me nog wel eens, vroeger veel meer, dat ik gebeld word of wat dan ook. En dan vragen mensen, ja, het is zus en zo. Kan ik als christen, mag ik dit doen? Of ik heb er nooit antwoord op gegeven, op zulke vragen. Of je dat kan of mag doen. Men vraagt naar wet. Men vraagt naar de voorschriften. Nou ja, die heb ik niet. Die zijn er niet. Ik heb vroeger geleerd, als je niet weet of je iets doen of laten mag, dan moet je vragen, wat zou de Heer gedaan hebben? Ja. Dat heb ik een erg vroom antwoord gevonden altijd. En daar kun je dan ineens niks meer. Wat zou de Heer gedaan hebben? Er zijn dingen die sowieso in het leven van de Heer geen rol zouden gespeeld hebben. Dus ja, nee, dat ga ik heus niet uitleggen. Dan moet ik weer voorbeelden bedenken. Dat ga ik niet doen. Ik vind dat niet zo mag je fietsen op zondag? Ja, wat zou de Heer gedaan hebben? Ik vind dat... Ja, dat bedoel ik, hè. Dus ja, daar kom je niet zo ver mee. Maar eigenlijk is het wel een goed alternatief. Misschien moet je het anders formuleren. Zo van, een andere formulering zou zijn, is het tot eer van de Heer of niet? En waarschijnlijk kom je er dan ook niet uit, maar je hebt wel de goede vraag gesteld. En op die kleine terreinen, dus kleine beslissingen van het leven, ach, misschien heb je er dan niks aan. Maar in de grote lijnen van je leven, wis en waarachtig wel, is het tot eer van de Heer. Want dat is de norm. En dat je er niks mee kunt, is waarschijnlijk, want dat denk ik dat je er vaak niks mee kunt, maar dat is waarschijnlijk omdat je op een te laag niveau aan het redeneren bent.
Dat wel of niet mogen fietsen op zondag. Dat kun je vergelijken met zijn discipelen die aan dat vijf malen waren. Ja. De Farizeeën struikelden erover, maar zijn ze niet.
Ja. Het illustreert alleen maar dat als je één keer aan wet begint, kom je er nooit meer vanaf. En bemoeit zich met steeds meer delen van het menselijk leven. Dat is ook de geschiedenis zo. Net zolang tot het volk eraan kapot gaat. En dan is de hele cultuur en beschaving in elkaar vallen. De hele economie ook trouwens. En dan krijg je revolutie en oorlog. En als dat allemaal voorbij is, dan moet je helemaal opnieuw beginnen het zaakje van de grond af op te bouwen. En zo gaat het. Dat is de menselijke geschiedenis. Het werkt niet. Wat je ook hebt, het werkt niet. Het loopt uit de hand. Het communistisch systeem was mooi bedacht. Heeft zelfs een goede Bijbelse grond. Zeker wel. Maar dat heeft niet gewerkt. Je kon erop wachten. Alleen ja, dat duurt twee generaties, misschien drie. Dat is wel wat lang. En je hebt pech als je er net in zit. Maar je kan erop wachten. Het gaat kapot. Maar het alternatief, net zo goed. Het bekende alternatief van het kapitalisme, daar kun je op wachten. Dat kan niet blijven bestaan. Het hield het iets langer vol tot op heden. Maar het gaat net zo goed naar de Filistijnen. Ja.
Over die boom van kennis van goed en kwaad. Er staat dan in Hebreeën 5, vers 14 van. Maar het volmaakte is een vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben. Tot de onderscheiding bij de goeds en het kwaad.
Ja. Ja, ik denk dat het antwoord als volgt is, want als ik de vraag goed begrepen heb, Goed en kwaad zijn begrippen die op verschillende manieren, op verschillende niveaus gehanteerd worden in de Bijbel. Ik zal er meteen nog een noemen, dat is uit 2 Korinthe 5. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Het zij goed, het zij kwaad. Ja. Maar dat zijn betrekkelijke begrippen. Ze zijn relatief. Een van de problemen is dat men iets als kwaad meteen gelijkstelt met zonde. En dat is het niet. Nou ja, wat je maar wil. De Heer zegt, ik zal een kwaad over u brengen. En er zijn er die zeggen, dat is, de Heer heeft dus de zonde uitgevonden. Ik schep het kwaad, zegt de Heer. Wat was het, Jesaja ergens? En er zijn categorieën die leggen dat uit als God zelf heeft de zonde geschapen. Wat een heel vreemde formulering is, maar ze zeggen het echt. Maar kwaad is niet altijd zonde. Kwaad is gewoon iets wat het tegenovergestelde van goed wordt niet als goed ervaren. En men voelt er zich ook niet goed bij. Het zijn betrekkelijke begrippen. Als het gaat over 2 Korinthe 5. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het gaat daar over goed en kwaad. Dan is goed alles wat voortkomt uit het dienen van de Heer. Dat wil zeggen uit het nieuwe verbond. En kwaad is alles wat daar niet uit voortkomt. Het heeft van doen met 1 Korinthe 3. Waar wij geoordeeld zouden worden en waar onze werken in het vuur zouden geworpen worden en hout, hooi en stro, dat is kwaad, want en het verbrandt en goud, zilver en kostelijke stenen is goed, doorstaat het oordeel. Precies. En in 2 Korinthe 5, waar het gaat over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, men lezen vooral de voorgaande hoofdstukken. Met name hoofdstuk 3 en 4 dus, in 2 Korinthe 5, waar het specifiek gaat om dat wij leven in en onder het nieuwe verbond, waarvan wij dienaren geworden zijn. Dat wil zeggen, het leven daarin per definitie is goed. Maar wanneer men zich stelt onder het oude verbond, is dat kwaad. Kortom, die hele boom der kennis des goeds en des kwaads is compleet, goed en kwaad in kluis, kwaad. Want het goede is de boom des levens. Ja, ja. Dan heb je het op een ander niveau. En terug, ik hoop dat ik nou niet te snel ga, maar ja, ik ben nou aan het eind van de avond, zie. Die andere was uit Hebreeën 5, hè? Over goed en kwaad. Daar gaat het over de vaste spijs tegenover de melk. In die hoofdstukken, alle voorgaande hoofdstukken, maar ook nog wat er nog volgt, gaat het fundamenteel over dat wij als gelovigen leven onder het nieuwe verbond. Het is hetzelfde thema als in 2 Korinthe 3, 4 en 5. Hoor. Wij leven onder het nieuwe verbond, namelijk onder het hoge priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek. En de kennis daarvan en het onderwijs daarin, omtrent wie Christus nu is, namelijk de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek, wordt beschouwd als vaste spijs. En dat wil de apostel daar uitleggen. En hij zegt, het lukt me tot op heden niet, want jullie zijn als die melk van nodig hebt en niet vaste spijs, enzovoort. Maar hij zegt, precies in dat stukje, maar ik ga het nu wel doen. Ik ga nu daartoe over. Alleen duurt het dan nog een heel hoofdstuk voordat hij er komt, want dan ben je inmiddels in Hebreeën 7. Maar vooruit maar weer. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Het goede daar is de hemelse positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan dus inclusief de hemelse positie van ons als gelovigen, als eerstelingen, levend onder het nieuwe verbond. Dat is goed. En het kwade is dat wij menen om bijbelse, zelfs evangelische waarheid en zelfs begrippen als heerschappij van de genade te willen toepassen gewoon hier op aarde. Begrijp me niet verkeerd, wij zouden die begrippen toepassen in onze levens en met betrekking tot anderen. maar niet vanwege aardse omstandigheden of om een goed wereldburger te zijn of wat ook, maar wij doen dat omdat wij hemelburgers zijn en andere beginselen kennen en daaruit leven dan degene die op aarde wonen. Ik ben van mening dat je de Bijbel ook, denk ik, maar ik ben van mening dat je de wereld niet kan besturen vanuit genade. Dat een troon der genade in de wereld als zodanig volstrekt idioot is. Dat kan niet. Daar kun je geen samenleving mee inrichten. Waarom niet? Omdat de mens een zondaar is. Daar moet dus eerst wat aan veranderen. En als in de toekomst dat koninkrijk van die hoge priester en koning naar de orde van Melchizedek hier op aarde gevestigd gaat worden, dan is dat nadat, om te beginnen, alle ongelovigen van de aarde zijn weggedaan. En bovendien de Satan gebonden wordt. Nog niet definitief, maar terwille van dat koninkrijk en die troon der genade is dat nodig. En dan nog blijkt het zo te zijn dat, dat onder bepaalde omstandigheden, ook in de duizend jaren, iemand die bepaalde overtredingen begaat, wordt gedood, wordt weggenomen. Of dat gebeurt via een rechtspraak hier op aarde, of dat het gewoon van Gods wegen van bovenaf gebeurt, dat weet ik niet, want heb ik niet kunnen vinden. Maar dat de Heer ook dan mensen wegneemt, bij gelegenheid, ja, dat heb ik wel degelijk in de Bijbel gelezen. Met andere woorden, genade, dat kan niet over zondaar. Daar kun je zondaren niet mee regeren. Tenzij ze tot geloof komen en tot wedergeboorte. Maar dan zijn ze geen zondaren meer. Fundamenteel niet. Ja. En dat wij in onze dagen in ieder geval met beide situaties zitten. Dat wil zeggen, eens deels hemelburgers en ander deel op aarde. Waarbij wij in de eerste plaats Christus zouden gehoorzamen en anderzijds ook de burgerlijke overheid. Ja, dat brengt problemen met zich mee. En dat moeten wij zelf afwegen, hoe ver dat gaat en wat kan en wat niet kan. En er zijn geen voorschriften voor in de Bijbel, behalve die ene, maar dat kun je niet eens als voorschrift beschouwen, denk ik. Je hebt er namelijk niks aan. Men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Daar kun je verder niks mee. Ik bedoel, dit had je ook zelf kunnen bedenken. Maar het is geen antwoord op de problemen waar je in terechtkomt, denk ik. Denk ik. Ik persoonlijk heb dan meer aan een uitspraak van de prediker. Die zegt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou het geen verderf over u brengen? Ik ben blij dat mijn vader me daar al vroeg op gewezen heeft op die tekst. Ja. Maar het kan ook niet. In deze wereld gaat dat niet. Zelfs het idee alleen al van rechtvaardigheid in deze wereld zonder God is een utopie. Dat kan niet. Dus het is altijd een compromis. En dus hebben al die mensen die klagen over onrechtvaardigheid in de wereld, ze hebben altijd gelijk. Maar er is ook niks aan te doen. Misschien heb ik u dat wel eens verteld, ik sta er weer over mijn tijd heen te praten. Maar ik zal het heeft diepe indruk op me gemaakt toen ik als jonge man las van Sir Robert Anderson. Die zei, die was chef van Scotland Yard in Londen. Een hoge politiefunctionaris en tegelijkertijd criminoloog. Zijn werken worden nu nog bestudeerd. Verplichte onderwijs in de studie criminologie. Heeft Jürgen Brand mij verteld. Dus die kende die man daarvan. Ik heb van zijn bijbelcommentaren, maar goed. Maar die zei, wat de rechter hier op aarde moet doen, is niet rechtspreken. Wat de rechter hier op aarde moet doen, is de maatschappij beschermen tegen de misdadiger. Dus geen rechtspraak. Rechtspraak komt alleen toe aan maar één. En voor zover we op aarde zoiets hebben als rechtspraak, Ja, recht, dat kan niet. Want we kennen de waarheid ook niet. Al doen we nog zo ons best. Hij zegt, de functie daarvan is niet rechtspreken. De functie daarvan is de samenleving beschermen tegen de crimineel. Hij vond ook dat je beroepscriminelen, zakkenrollers enzovoorts, die moest je zwaar straffen. En iemand die bij gelegenheid een crime passionnel begaat, die moet je licht straffen. Omdat de kans op herhaling gering is. Maar die anderen leven ervan en ze beschouwen gevangenisstraf als een bedrijfsrisico. Dus die zei, die moet je eigenlijk voor onbepaalde tijd opsluiten. Zodat ze niet van tevoren kunnen calculeren en kunnen kijken of het rendabel kan zijn of niet. Ik vond het geweldig. Of het toepasbaar is, weet ik niet, maakt mij ook niet uit. Maar het is wel waar het over gaat. En rechtvaardigheid in deze wereld bestaat niet, zei de man. En zo is het maar net. Daar hoef je ook helemaal niet naar te streven. Je moet leren je onrecht te dragen. Daar heb je wat aan. Het onrecht dat je aangedaan wordt, dat moet je leren dragen. Een andere optie is er niet. En dat kan ook als je weet dat je het eigendom des Heren bent. En als er recht gedaan moet worden. De Bijbel zegt, mij komt de wraken toe. De Heer zegt, mij komt de wraken toe. En de Bijbel zegt ook, hij weet alle dingen en hij kent de verborgene dingen des harten. In dit verband. Zie. En wat de mens betreft, een mens zou zich gewoon overgeven. Wat gebeurt er met die wereld? Wat is er aan de hand? Voorwaar al die toestanden? Dan gaat maar om één ding. Om die vijand aan wie wij ons onderworpen hebben. Nou, ze kunnen hem van me krijgen. Ja. Goed. Nou ja, we zullen het daarbij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw eigendom zijn geworden. En dat we onder alle omstandigheden mogen weten dat wij geborgen zijn bij u en eerstelingen geworden zijn van dat koninkrijk dat weliswaar nog niet openbaar is, maar dat binnen afzienbare tijd in volle heerlijkheid zal geopenbaard worden. Wij danken u dat u ons onttrokken hebt aan het woeden der volken en het bedenken van ijdelheid van de natiën. En dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van deze nieuwtestamentische zegeningen waarbij genade heerst. Wij danken u dat we ten allen tijde kunnen en mogen en zouden naderen tot u en uw troon der genade. Om daar genade, barmhartigheid te ontvangen en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. En dat wij niet behoren tot een of andere partij of secte hier op aarde, maar integendeel zijn geworden tot burgers van dat rijk in de hemel. Opdat wij naar buiten toe vertegenwoordigers zouden zijn van u en uw koningschap, uw heerlijkheid. Wij danken u daarom dat we ook in alle vrijmoedigheid zo bij elkaar kunnen komen en om uw woord te openen. Om ons zelfs bezig te houden met deze oude geschiedenissen. Maar tegelijkertijd om te zien dat die geschiedenissen eigenlijk nog steeds actueel zijn en dat die strijd nog steeds voortgaat. Maar we danken u dat wij van u een wapenrusting hebben ontvangen. En dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus wanneer wij slechts ons hoop en verwachting stellen op u die ons zulke rijke beloften gedaan hebt en die ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wij danken u daarom dat we vooruit mogen zien naar die levende hoop, die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En doen een beroep inderdaad op de beloften die u gedaan hebt, opdat we mogen leven uit uw kracht en uit uw genade en tot eer van uw naam. Amen.